Onze vader is de hoogste koning. Hij is dol op ons, vindt niets te duur. Hij overlaat ons met cadeautjes iedere dag. Cadeautjes ieder uur.
Dus let goed op, vandaag krijg je nog cadeautjes, hè? Goed opletten, hè, wat er allemaal gebeurt in de hele dag. Heer God, ik wil u danken voor alle cadeautjes die u ons geeft. En ja, Heer, soms zien we ze zelfs niet. En toch geeft u ons, zoals vanmorgen de zon schijnt, zodat we mogen eten elke dag, zodat we mogen samen zijn, zodat we op een stoel kunnen zitten zelfs. Heer, zodat we in vrijheid hier zijn. Er zijn zoveel dingen, Heer. En vergeef ons als we soms ondankbaar zijn, dat we de cadeautjes zelfs niet willen nemen of niet willen zien. Heer, u bent een goede God. En ik bid ook om dat de kinderen, als ze nu naar de zondagschool gaan, dat ze ook mogen leren wie u eigenlijk wel bent. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen. Ja, zondagschool.
Ondertussen wil ik vragen aan David om naar voren te komen.
Goedemorgen allemaal. Goed, we gaan verder met onze reeks doorheen de eerste brief aan Timotheus. En vorige week hebben we gezien dat Paulus stuurt of geeft bevel aan Timotheus, zijn ware zoon in het geloof, om te blijven in de kerk in Efeze, omdat hij daar het een en het ander nog moet verbeteren. We hebben vorige week gelezen over de dwaalleraars die in het midden waren in de kerkgemeenschap in Efeze, die een andere boodschap, een andere evangelie promoten. Dus de brief voor Timotheus is, zeker voor Timotheus, maar het was ook de bedoeling dat de kerkgemeenschap ter plaatse ook deze brief zou lezen. En in hoofdstuk 2 die we vandaag gaan bekijken, richt Paulus zich meer op de kerkgemeenschap. En in het bijzonder gaat het over het gedrag tijdens hun samenkomsten, dus tijdens de dienst op de zondag, of dat dan nu op, het was waarschijnlijk ook op de zondag. Dus het gaat over het gedrag tijdens de samenkomsten. En we gaan de passage in twee gedeelten splitsen, vers 1 tot 7. En dan gaan we vers 8 en 15, we gaan die apart behandelen. Vers 1 tot 7 dan gaat om de plaats van gebed tijdens de samenkomsten. Dus laten we dit gedeelte samen lezen. Vers 1 tot 7 van hoofdstuk 2. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Dus we lezen in vers 1, ik roep er dan voor alles toe op. Voor alles. Met andere woorden, gebed is een prioriteit. En moet voor andere activiteiten komen in de kerk. Voor evangelisatie, voor onderwijs, voor lofprijs. Ik zou bijna durven zeggen dat gebed is de belangrijkste taak van de kerk. Betekent dat we allemaal naar de bidstond moeten gaan in plaats van naar de zondagdienst? Nou, het zou goed zijn moest er meer mensen naar de bidstond komen. Maar dat is niet, het is niet zo eenvoudig. We lezen dat Paulus hier het heeft over smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Voor alle mensen. Dus het gaat over meer dan een bidstond. Het gaat hier om anderen voor Gods troon te brengen, in en door gebed. Wat we voorbeden noemen. Bidden voor iemand anders. En de nadruk in deze passage ligt niet op onszelf, of dat dat nu persoonlijk is, of zelfs als gemeente, maar op alle mensen. Alle mensen, want opnieuw in vers 4 lezen we, die wil dat alle mensen zalig worden. Dus er is een duidelijke nadruk hier op alle mensen. Het is dus de taak van de kerken om anderen, alle mensen, voor Gods troon te brengen. En ik wil even lezen, eigenlijk, het is merkwaardig, want Peter had het gelezen, zonder dat, dat was niet afgesproken op voorhand, maar ik wou ook lezen uit 1 Petrus 2. In bijzonder die twee versen die we ook hebben al gelezen deze morgen. 1 Petrus 2, 4 en 5. En kom naar hem, dat is Jezus, toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Als ik dat lees, denk ik, en ik denk dat is ook de bedoeling van Petrus, dat wij gaan terugdenken aan de priesterschap in het Oude Testament. De priesters in het Oude Testament deden voorbeden. Ze brachten offers namens het volk Israël. Ze kwamen in de aanwezigheid van God namens het volk Israël. En het is ook onze taak als geestelijke huis, als kerk, om in de aanwezigheid van God te komen namens alle mensen. En net zoals Abraham pleitte voor Sodom en Gomorra, pleiten wij dan voor alle mensen. Dat is dus de voornaamste taak van de kerk, om de gebroken wereld voor Gods troon te brengen en voor haar te pleiten. Doen we dat? Doen we dat genoeg? Ik persoonlijk denk dat wij als gemeente daarin tekort schieten. Denken we momenteel aan wat er in Florida en de Caribbean gebeuren? Zijn we daarmee bezig? Bidden wij voor die mensen? Of denken we alleen aan onszelf, aan onze eigen problemen? En in het bijzonder vraagt Paulus dan in vers 2 dat we bidden voor de overheid, voor de machthebbers. Nu, dat is merkwaardig, want in die tijd, de overheid was agressief, was vijandig tegenover de kerk. Christenen werden vervolgd, ernstig vervolgd. Dit is de tijd van keizer Nero, wanneer dat hij liet christenen voor de leeuwen gooien. En toch zegt Paulus dat we moeten bidden voor de overheid. Bidden voor de machthebbers. En waarom? Zodat we een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid, staat er. Een rustig leven. Rustig in welke zin? Een gemakkelijk leven? Denk je dat dat is wat Paulus hieraan denkt, een gemakkelijk leven? Wel, zeker niet. Paulus had geen gemakkelijk leven. En hij vraagt daar ook niet om. Nee, ik denk dat het gaat hier over iets anders. Het heeft een andere betekenis. Rustig. Een van de voornaamste klachten tegen de christenen in die tijd was dat zij de maatschappij ondermijnden. Dat ze gevaarlijk waren voor de maatschappij, dat ze verraders waren, dat ze de stabiliteit van de samenleving in bedreiging brachten. Waarom? Omdat zij Jezus plaatsten als hun Heer, boven de keizer. En dat in die tijd werd gezien als een gevaar. Ze waren toegewijd aan Jezus en niemand anders. In die tijd, mensen hadden verschillende goden. En om te zeggen dat iemand moest de keizer ook gaan aanbidden, naast al die andere goden, dat was geen probleem. Mensen konden dat plaatsen, ze konden dat aan. Maar christenen waren anders. Ze hadden één god, net zoals de joden. En hun heerschappij, hun toewijding, hun loyaliteit ging naar Jezus toe. En in die zin waren ze beschouwd als een bedreiging. En er waren verschillende christenen in die tijd die de boodschap wou brengen naar de maatschappij toe van nee, wij als christenen zijn niet gevaarlijk. Eigenlijk in tegendeel, wij zijn goed voor de samenleving. Wij hebben een goede invloed op de samenleving. Dus wat Paulus hier bedoelt met een rustig en stil leven mogen leiden, is dat christenen mogen gewone burgers zijn. Dat ze een gewoon leven mogen leiden. Dat ze mogen deel uitmaken van de samenleving. Dat ze niet zouden beschouwd worden als een gevaarlijke sekte. En wat is het doel hiermee? Wel, we lezen in vers 3 en 4 dat het evangelie zich zal kunnen verspreiden. Dat is het doel. Dus het evangelie verspreidt zich wanneer christenen mogen leven als gewone burgers tussen het volk, tussen de mensen, en op deze manier hun geloof zichtbaar maken. Nu, dat past heel goed binnen dat taakbeschrijving van de kerk als om voorbeden te doen voor de gebroken wereld. Om deel te zijn van de wereld, maar tegelijkertijd haar de wereld voor Gods troon te brengen in en door gebed. En dat is een beetje verloren in ons kerk vandaag. Ons geloof krijgt alleen gestalte op de zondag, wanneer we binnen een kerkgebouw stappen en we doen iets christelijk samen. We zijn nu iets christelijk aan het doen. En men heeft dat idee dat christen zijn is naar de kerk gaan op de zondag. Maar de rest van de tijd is ons geloof weinig zichtbaar. En ik denk dat er twee mogelijke redenen zijn waarom dat ons geloof weinig zichtbaar is de rest van de tijd, de rest van de week. Eén mogelijke reden is dat wij leven niet als christen tijdens de week. Ons gedrag, de manier waarop we leven, is weinig verschillend met alle andere mensen. Het is niet zichtbaar, het is niet duidelijk dat wij christen zijn, omdat de manier waarop wij leven is niet christelijk. Dat is één mogelijke reden. Een andere reden is dat ons christelijk leven is verborgen. We verbergen ons geloof. We tonen het niet aan anderen. We hebben wel dergelijk een geloof en we leven het uit, maar we tonen het niet aan anderen. Of we kennen gewoon geen andere mensen. We hebben weinig contact met niet-christenen. Of weinig contact met de samenleving. Ik heb al erover gehad van de missionaire gemeenschap en tijdens de ledenvergadering zullen we daar ook wat meer over horen. Maar de visie van die missionaire gemeenschap die wij hier willen starten, is om actief te zijn in de lokale gemeenschap, in de plaatselijke omgeving, om betrokken te zijn in de samenleving. En ons geloof zichtbaar te maken in de samenleving. Dat is het doel, maar we gaan er meer over hebben in de ledenvergadering. Dus, dat is de eerste passage. Het gaat over gebed. En als er één woord is dat de twee passages, dus we gaan nu straks kijken naar vers 8 tot 15, als er één woord is dat die twee passages verbindt, is het het woord rustig. Want in de eerste passage gaat het dat we moeten bidden dat de kerk mag genieten van een rustig en stil leven, zodat het evangelie zich mag verspreiden. In de tweede passage gaat het over rust en orde in de samenkomsten. Laten we vers 8 tot 15 lezen. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met hout of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, want bij vrouwen past bij die beleiden Godvrezend te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. Een controversiële passage. Iets dat een spreker niet zal kiezen om erover te spreken. Maar omdat we een reeks doen, heb ik geen keuze. En het is controversieel, meestal omwille van vers 12. En sommigen zeggen dat die vers doet gewaald aan de vrouw. Dat het onderdrukt haar, dat het een onderdrukking is van de vrouw. Dus we moeten deze passage met veel wijsheid aanpakken. En ik wil dat proberen te doen door, voordat we gaan een poging doen tot een mogelijke uitleg, wil ik eerst principes geven. Eerst principes voor een gezonde manier van, om een moeilijke tekst te begrijpen. En dan enkele principes uit de Bijbel over gender, over wat het betekent om man te zijn en vrouw te zijn. Mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dus eerst enkele principes voor een gezonde manier om moeilijke teksten te begrijpen. Eerste principe. Ons uitleg moet passen binnen het onderwijs van heel de Bijbel. Ons uitleg moet passen binnen het onderwijs van heel de Bijbel. Onze interpretatie van een bepaalde tekst kan niet duidelijk tegenstrijdig zijn met wat de Bijbel zegt in andere passages over vrouwen. Wij geloven als christenen dat de Bijbel is één geheel. Het is één geheel. Het is wel 66 boeken, maar het is ook één geheel. En dat het ook een harmonieuze visie geeft over de realiteit. Dat is het eerste principe. De tweede principe is dat we moeten erkennen dat de Bijbel wordt gesitueerd in een bepaalde historische en culturele context. Het was geschreven in een bepaalde tijd. En er waren culturele en historische dingen gebonden aan die tijd. Dus er zijn elementen in de tekst die cultureel gebonden zijn. En onze taak om te kunnen goed de Bijbel te interpreteren en te lezen, is om te onderscheiden wat is cultureel en wat overstijgt cultuur. Ja? Om een voorbeeld te geven. Ik ga even Titus 2, 9 en 10 lezen. Daar lezen we het volgende. Vermaan de slaven van dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles wel behagelijk zijn zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Dus hier een bevel van Paulus aan slaven. Nu, voor een lange tijd werd deze tekst misbruikt om slavernij te rechtvaardigen. Door christen. En nu, vandaag, begrijpen wij dat slavernij was een culturele norm van die tijd, van toen. Maar Paulus bracht Gods woord in die historische context. Maar dat is niet te zeggen dat Paulus akkoord was, of dat de Bijbel akkoord is met slavernij. Het is een erkenning van de situatie van toen, zonder erachter te staan. En eigenlijk, als je de Bijbel in zijn geheel neemt, denk aan die eerste principe, dan zie je dat de Bijbel niet achter slavernij staat. Want de waarde van ieder mens is in Gods evenbeeld geschapen. En dat is dus de basis om te zeggen, slavernij is niet goed. Dus je ziet hier, er zijn altijd bepaalde culturele aspecten of historische aspecten in de tekst die niet noodzakelijk vandaag nog van toepassing zijn. En wij moeten voorzichtig zijn in ons onderscheid tussen wat is cultuurgebonden en wat de cultuur overstijgt in de tekst. Goed, dat zijn twee principes dus om gezond om te gaan met moeilijke teksten. Nu enkele principes vanuit de Bijbel over gender, over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Eerst, mannen en vrouwen samen weerspiegelen wie God is. Niet mannen alleen, niet vrouwen alleen, maar beiden samen weerspiegelen ze wie God is. Dat lezen we in Genesis 1, vers 26 en 28. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al... En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort. Het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus mannen en vrouwen zijn gelijk. Ze hebben dezelfde waarden, ze zijn allebei in Gods evenbeeld geschapen en ze hebben allebei dezelfde bevel gekregen om talrijk te worden, om te heersen over de schepping. Dat was voor de zondeval. Dan was er een perfecte verhouding tegenover elkaar in de relatie man-vrouw en tegenover God. Maar na de zondeval is de relatie tussen man en vrouw verstoord. We lezen het volgende in Genesis 3. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Dat is een woord gegeven aan Eva door God. Dus de onderdrukking van de vrouw is een gevolg van de zondeval. Het was niet oorspronkelijk de bedoeling. Maar je ziet doorheen geschiedenis, het is wel een realiteit. De vrouw is onderdrukt en blijft onderdrukt te zijn door de man. Maar het is een gevolg van de zondeval. Het is niet Gods bedoeling. Oké dan. Wat na Christus? Hoe wordt de relatie tussen mannen en vrouwen gered of verzoend na Christus? Want daarvoor moet je naar Efeze 5 gaan. Efeze 5, 21 tot 33. We gaan het niet lezen. Het is een lange passage. Maar daar zie je dat, daar lezen we dat de verhouding tussen mannen en vrouwen weerspiegelen de verhouding tussen Jezus en de kerk. Dus net zoals de manier waarop Adam en Eva samen omhingen met elkaar, was bedoeld om een weerspiegeling te zijn van Gods wezen, zo de manier waarop mannen en vrouwen omgaan met elkaar binnen het huwelijk is een weerspiegeling van de manier waarop God in Jezus omgaat met zijn kerk. Dus in die passage zegt Paulus, wees elkaar onderdanig. Hij zegt, vrouwen, wees onderdanig aan uw mannen, want de man is hoofd van het vrouw, zoals Jezus hoofd van de kerk is. En mannen, heb uw vrouw lief, tot het punt dat u zou sterven voor haar, want Jezus stierf voor zijn kerk. Dat is een samenvatting van die passage. Dus daar lezen we dat mannen en vrouwen, ze zijn gelijk, maar ze zijn ook anders. Maar het belangrijke punt is dat de verhouding tussen de twee, allebei samen, weerspiegelt iets over wie God is en iets over de relatie tussen Jezus en de kerk. En daarvoor hebben we allebei nodig. Allebei, de relatie tussen de twee weerspiegelt de realiteit. Of de geestelijke realiteit. Goed, we zijn nu min of meer klaar, min of meer, niet volledig denk ik, maar om een poging te doen tot een mogelijke uitleg van deze moeilijke passage. Vers 8 tot 10. Ik wil dat de mannen op alle plaatsen bidden, met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren. Maar met goede werken, want bij vrouwen past die belijden Godvrezend te zijn. Oké, hier gaat het om de houding waarmee mannen en vrouwen naar de samenkomst komen. En in de context is een van de samenkomst, het gedrag tijdens de samenkomst. Mannen maken geen ruzie met elkaar, geen discussies met elkaar onderling, maar gericht zijn op God. Dat is wat Paulus zegt aan de mannen. Vrouwen, zegt Paulus, trek niet de aandacht op jezelf door bepaalde kledij aan te doen, maar wees vroom en wees gericht op God tijdens de samenkomst. Dus dat mannen hun handen omhoog moeten houden, of welke kledij de vrouw moet dragen tijdens de samenkomst, dat volgens mij is iets cultureel. En mogen wij vandaag geen wat van maken. Goed. Dan van vers 11 tot 14. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid en in alle onderdanigheid, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd tot overtreding gekomen. Betekent dit dan dat de vrouw moet volledig zwijgen tijdens de samenkomst? Maar ik denk dat we onmiddellijk die interpretatie kunnen verwerpen. Er zijn verschillende verwijzingen, ook in Paulus zijn brieven, van vrouwen die toestemming krijgen om te spreken. In de context van te bidden, profetieën geven, zelfs onderwijs geven. Dat lees je in de Bijbel, in andere plaatsen. En herinner je die principe, we moeten kijken naar heel Gods woord. Ik was aan het luisteren naar iemand die hier wat onderwijs over gaf. En hij noemde iets dat ik nog nooit had gezien eigenlijk in de Bijbel. Is dat in het Johannes-evangelie lezen we dat de eerste persoon die de opgestane Heer te krijgen zag, en de persoon die het bevel kreeg van Jezus zelf om voor het eerste keer het evangelie van de opgestane Heer te verkondigen, was Maria Magdalena, een vrouw. En dat had ik nog nooit eigenlijk gezien. Maar in die tijd, dat was ongehoord, omdat een vrouw haar getuigenis telde gewoon minder dan die van een man. Dus Jezus vertrouwt de getuigenis van de opgestane Heer, de verrezenis, aan een vrouw. Goed, wat dan is de juiste uitleg van deze verzen? We moeten ook de culturele context weten. In Efeze, waar dat die gemeente zich bevond, was de voornaamste godsdienst het aanbidden van de godin Artemis, of Diana voor de Romeinen. Dat was een godsdienst waarin dat er alleen vrouwelijke priesters waren. En ik denk dat we mogen veronderstellen dat dat zeker ook een invloed had op de kerk. Misschien veronderstelden de vrouwen dat zij leiders mochten of moesten zijn. Misschien waren ze bazig. Misschien de orde en rust van de samenkomst werd verstoord omwille van hen. Tegelijkertijd mogen we niet zeggen dat dit volledig cultureel gebonden is, Omwille van vers 13 en 14, waar Paulus verwijst naar de schepping voor de zondeval, als zijn argument, als zijn basis. Nu, ik wil heel voorzichtig mijn uitleg geven, en ik benadruk, dit is mijn mening. En dit is dus wat ik denk dat Paulus hier zegt. Dat het niet geschikt is voor een vrouw om de man te domineren, maar dat zij in alle rust de vrijheid krijgt om te leren. Persoonlijk, als ik de Bijbel lees, in zijn geheel, vind ik dat de Bijbel vrouwen niet verbiedt om vrouwen onderwijs geven. Nog dat zij leiding geven. En dit is nu heel belangrijk, in de context van een gezonde verhouding tussen mannen en vrouwen. In de context van gezonde verhouding tussen mannen en vrouwen. Daarom gaat het, de gezonde verhouding tussen de twee. Dat de mannelijkheid en de vrouwelijkheid bewaard wordt. De mannelijkheid en de vrouwelijkheid bewaard wordt. Nu, context is heel belangrijk. En het is duidelijk dat in de gemeente toen dat er een gebrek was aan orde en rust. Iedereen, mannen en vrouwen, waren zich niet aan het gedragen in de samenkomsten zoals het behoorde. Er was ruzie tussen de mannen. En de vrouwen waren de aandacht op zich aan het trekken door hun manier van de kledij, maar ook verbaal. En dat is belangrijk wanneer dat we de passage proberen uit te leggen. Nu, dat was een heel korte behandeling van een moeilijke passage. Er zijn een heleboel boeken over geschreven en er wordt er veel over gezegd. Dus als je gerust meer uitleg wilt, of je wilt dieper in erover gaan, mag je gerust met mij erover spreken. Maar om de preek nu te beëindigen, om naar de conclusie te gaan. Beide passages hebben het over een rustige manier van zijn, een rustige manier van leven. Een rustige manier van omgaan met elkaar. En ik wil eindigen met een tekst voor te lezen. Het is eigenlijk een brief, een anonieme brief, geschreven door een christen in de tweede eeuw. Terwijl dat de christenen nog steeds intens vervolgd waren. En het werd geschreven om christenen te verdedigen. Om te argumenteren, te bewijzen dat christenen niet een slechte invloed hebben op de maatschappij. En ik ga het even voorlezen. De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Zij wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect en leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden en zij zijn niet, zoals sommigen, de verdedigers van een menselijke leer. Zij wonen in steden van Grieken en barbaren, zoals aan ieder het lot beschoren was en zij leven volgens de zeden van het land. Wat betreft kledij, voeding en andere levensomstandigheden, en geven zij blijk van een verwonderlijk en naar aller mening paradoxaal burgerschap. Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling. Zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland, en ieder vaderland is een vreemd land. Zij trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Zij delen hun tafel, maar niet hun bed. Zij leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Zij wonen op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Zij gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze in hun eigen leven. Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Zij worden miskend en veroordeeld. Zij worden gedood en ten leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Zij hebben aan alles gebrek, maar leven in overvloed. Zij worden veracht, maar ze worden verheerlijkt door de verachting. Zij worden belasterd, maar worden gerechtvaardigd door de laster. Zij worden bespot en ze zegenen. Ze worden belegerd en bewijzen eer aan zij die hen beledigen. Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. Zij die hen haten, kunnen geen reden opgeven voor hun haat. In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over alle steden van de wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam. Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Heel mooie beschrijving van christenen in de tweede eeuw. En het was deze combinatie van een rustige manier van zijn, samen met een radicale liefde voor God en de medemens, die uiteindelijk de wereld zou veranderen, zodat zelfs de machtigste rijk van toen, het Romeinse Rijk, zich bedreigd voelde door deze eenvoudige, doodgewone christenen. Onze taak als de kerk is niet veranderd. Wij kunnen en moeten nog steeds hetzelfde doen als die eerste christenen. Een rustig en normaal leven, maar radicaal in liefde voor God en de medemens. En het is op deze manier dat iedere generatie opnieuw de wereld zal bereiken. Op deze manier kunnen wij opnieuw België bereiken. Mogen God ons de moed en de kracht geven om deze taak als kerk te vervullen. Laten we samen afsluiten met gebed. Hemelse Vader, u heeft ons inderdaad een grote opdracht om zout en licht te zijn in deze wereld. Om in de wereld te zijn, maar niet van de wereld. En soms is dat moeilijk om die evenwicht, om die balans te vinden. Heer, we bidden dat wij als kerkgemeenschap ons niet zouden terugtrekken uit de wereld, maar dat wij zouden aanwezig zijn als gewone burgers, een rustig en normaal leven leiden, maar één die gekenmerkt is met een radicaal liefde voor u en voor anderen. Heer, help ons om u te volgen in ons dagelijks leven, zodat we niet alleen ons geloof waarmaken op de zondag, maar iedere dag te leven met u, in gehoorzaamheid, in afhankelijkheid van u. En op deze manier, Heer, bidden wij dat er velen mogen tot besef komen van wie u bent, dat velen mogen proeven en zien wie u bent in en door ons. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, David, voor het woord. Een moeilijke passage inderdaad om uit te leggen. En vrij knap gedaan op zo'n korte tijd. Er zou nog heel wat meer inderdaad kunnen over gezegd worden. In de preek werd gezegd, het belangrijkste wat we in de kerk moeten doen, is dat niet bidden. We gaan daarom, hebben we ook zo afgesproken, dus nu na de preek bidden en we gaan echt tijd nemen ervoor. We gaan een paar blokken nemen van gebed. En ja, er is gesproken over voorbeden in de prediking. Dat is wat de Bijbel ons onderwijst. En dan denken we natuurlijk aan de mensen die te maken hebben met de orkanen. En ik heb gedacht, hoe kunnen we met een hart vol bewogenheid gaan bidden voor deze mensen. Stel je voor dat je weet dat morgen of overmorgen deze orkaan hier zou passeren. Ik denk dat de kerk te klein zou zijn. Dat heel veel mensen zouden komen. En dat we allemaal zouden bidden. Is het niet? We zouden allemaal God bidden en smeken. Zoals de reporters ook zeiden in de media. Het enige wat we kunnen doen, wat de mensen kunnen doen, is bidden. Nu, Ik wil dat je je voorstelt dat je zo'n orkaan hier in België krijgt. Of dat je daar woont, maakt niet uit. Maar dat je je voorstelt, we moeten gaan bidden. We moeten Gods genade vragen. We moeten Gods bescherming vragen. En ik weet dat er een van de zonen van de mensen in het Nederland ook daar woont. Het is toch wel, toch bijzonder dat. We mogen bidden. Wat een voorrecht. En laten we dus bidden voor die eilanden die straks een tweede en een derde orkaan nog krijgen. Laten we bidden om bescherming. Ik heb gedacht, wat kunnen we concreet bidden? En ik dacht, we kunnen bidden dat de orkaan toch in kracht afneemt. En dat die over de oceaan zich gaat verplaatsen. In plaats van die eilanden nog een keer langs te gaan. Laat ons bidden. Laat ons bidden voor de hulpverleners. Laat ons bidden dat mensen in deze ellende ook tot God mogen roepen en hem mogen leren kennen. Laat ons dus bidden voor de eilanden, ook voor Florida. Laat ons echt bidden dat God genadig mag zijn. Dat is onze opdracht als kerk, om te bidden voor alle mensen. En bijzonder voor deze mensen die in hoge nood zijn. Laat ons in groepen gaan zitten. Groepen van 3, 4, 5 mensen. Laat ons die tijd nemen. We gaan eerst nog een lied zingen. O Heer, giet een stroom van genade over ons uit. Maar we gaan straks nog voor een paar andere dingen bidden. Dus we gaan eerst een lied zingen. En dan tussen twee gebedsblokken gaan we nog een lied zingen. Dus als u de muziek hoort, dan is dat een pauze. Ja, we gaan eerst nu een lied zingen. Laat ons recht staan. Zing het als een gebed. Mensen in nood in Amerika.
vragen om recht te staan voor het laatste lied.
Wat een vervulling voor hem.
Vader, we danken u voor alles wat is beloofd. Van alles wat u geschonken hebt door de komst van de Heer Jezus. We eren u, we danken u. En zoals het lied ook zegt, laten we opstaan. Laten we opstaan met Gods liefde in ons hart. Naar mensen in nood. Laten we hen helpen die het nodig hebben. En laten we hen ook het evangelie brengen. De reddende boodschap. Vader, we bidden dat uw liefde met ons mee mag gaan. Dat de genade van de Heer Jezus bij ons mag zijn. Dat de kracht en de nabijheid van Gods geest ons allen mag omringen. Zegen ons zo en leid ons deze week. Amen. Oké, fijne zondag, veel zegen en tot straks.